Oeh, vind het spannend. Ja, ready.
U luistert naar Zimmerman en Space.
Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hens?
Nou, in deze aflevering wou ik het met u hebben over twee onderwerpen die heel vloeiend in elkaar overlopen. Onderwerp 1 is de inmiddels bejaarde Voyager 1 ruimtesonde en onderwerp 2 is het nog te lanceren Europa Clipper ruimtevaartuig. Maar laten we beginnen met de Voyager 1.
Oké.
We hebben het al wel eens eerder over die Voyager ruimtevaartuigen gehad. Na 5 maanden van stilte is het NASA vorige week gelukt om weer gegevens te ontvangen van Voyager 1.
Yay.
Dit is redelijk indrukwekkend, dus ik wou even stilstaan bij wat er mis was en wat NASA heeft gedaan om het contact te herstellen. Maar eerst even een heel beknopte samenvatting van wat en waar Voyager 1 is. Dit ruimteschip werd gelanceerd op 5 september 1977.
10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. MDS, we have ignition. We have a liftoff.
Roll program is in on time. Vehicle response is normal.
TVC bus voltage looks good. Tank pressures look good.
Okay, MDS. Engine program was in on time. Vehicle response was normal also.
Het ruimtevaartuig bezocht planeet Jupiter op 5 maart 1979 en Saturnus op 12 november 1980. Na een indrukwekkende missie, waarbij bijvoorbeeld ook de Saturnusmaan Titan werd bezocht, bleef Voyager 1 werken en scheerde van ons weg de interstellaire ruimte in. Inmiddels is het ruimtevaartuig ruim 46 jaar onderweg en functioneert nog altijd.
Dat kan je je toch niet voorstellen?
De stroombron van Voyager 1 is niet meer op het niveau van 46 jaar geleden, maar nog krachtig genoeg om wetenschappelijke gegevens te verzamelen en naar de aarde te zenden. Specifiek wordt de stroom geleverd door 3 radioisotoop thermoelektrische generatoren. Elke generator werkt op basis van radioactief verval van plutonium-238-oxide. Daarbij wordt warmte omgezet in stroom door middel van een thermoelektrische koppeling van silicon-germanium.
Duurlijk, Hens.
Om stroom te besparen en het maximale uit de Voyager 1 te halen, is een aantal subsystemen uitgeschakeld. De camera's zijn bijvoorbeeld uit. De kans is bijzonder klein dat deze weer ingeschakeld kunnen worden. En bovendien, zelfs al zou dat lukken, dan is het weinig interessant.
Oh?
We zouden misschien wat sterren zien, maar dat lukt vanaf de aarde ook wel. Waar Voyager 1 zich nu bevindt, op een respectabele afstand van ruim 24 miljard kilometer van de aarde, is het vooral heel donker. Dat is trouwens ongeveer 163 keer de afstand van de aarde tot de zon.
Zoveel?
Zo verschrikkelijk ver van ons vandaan doet de elektromagnetische straling er ruim 22 uur over om de afstand 1 keer af te leggen.
Nee.
Dat betekent dat een commando vanaf de aarde pas na 22 uur aankomt bij Voyager 1 en we vervolgens nog eens 22 uur moeten wachten op een bevestiging. Voyager 1 reist momenteel met een snelheid van 17 kilometer per seconde ten opzichte van de zon. In plaats van op te noemen wat er allemaal is uitgeschakeld, kunnen we misschien beter noemen wat nog wel functioneert aan boord van Voyager 1. Het CRS of Cosmic Ray Subsystem meet nog steeds kosmische straling. Het LACP of Low Energy Charged Particles Instrument staat nog aan om geladen deeltjes te detecteren. De magnetometer of MAG meet magnetische straling. En het Plasma Wave Subsystem of PWS meet nog immer plasmagolven. Dat zegt ons mogelijk nog niks, dus we kunnen het ook omschrijven als een meetinstrument om de dichtheid van los rondvliegende elektronen op elk moment in de tijd te meten.
Oh, ik denk dat ik het nu begin te snappen.
Verder werken de computers aan boord van Voyager ook nog en kan er communicatie met de aarde onderhouden worden in beide richtingen. Voyager 1 heeft diverse computers aan boord, waaronder de CCS, wat staat voor Computer Command System. Dit instrument kunt u beschouwen als het brein van Voyager 1. Deze CCS heeft de eer om de computer te zijn die het langst aanstaat in de menselijke geschiedenis. De CCS-computer werd namelijk ingeschakeld op zondag 20 augustus 1977. Wat deed u op die dag? Of bestond u toen nog niet.
Hmm.
Ik was toen 10 jaar, dus misschien was ik aan het rolschaatsen in de buurt. Of ik was aan het staren naar mijn model van de Geos-satelliet die ik een maand eerder, op 15 juli 1977, had gewonnen als vierde prijs van de Afro-televisier Ruimtequiz naar aanleiding van de lancering van Creed Titulaire's boek De Mens in het Heelal.
Dat was een lange zin.
Maar even terug naar de computers van Voyager 1. Dit zijn voor deze missie ontwikkelde computers op basis van Texas Instruments 7400 NAND gates.
Nou, interessant.
Als u geen beat te doen heeft of nog een hobby zoekt, is er het leuke project NAND to Tetris, waarmee u leert hoe een computer werkt met alleen NAND gates. Dat project is toegegeven nogal een forse tijdsinvestering, dus als vrije tijd voor u momenteel geen serieuze optie is, is er ook nandgame.com. Ook leuk. Probeer de eerste 5 puzzels maar eens op te lossen. Links naar deze websites vindt u uiteraard in het bijschrift van deze aflevering.
Dankjewel!
Een andere computer van de Voyager 1, de FDS, oftewel het Flight Data Subsystem, was er de oorzaak van dat Voyager 1 op 14 november 2023 stopte met het versturen van leesbare wetenschappelijke gegevens naar de aarde. Dit FDS-systeem verpakt de vergaarde wetenschappelijke gegevens en huidige status van het ruimtevaartuig in een bitstream die vervolgens naar de aarde verzonden wordt. Dat de FDS-computer defect was, moest worden geconcludeerd uit het schijnbaar willekeurige pakket onzingegevens dat de Voyager 1 nog wel verzond. Waarschijnlijk is een deel van het FDS-geheugen defect geraakt, bijvoorbeeld door inslag van een hoog energetisch deeltje. Nu is het ongelooflijke dat de Voyager ook op een afstand van 24 miljard kilometer van ons vandaan een firmware-update kan uitvoeren. Op 18 april van dit jaar werd een nieuwe code verzonden naar de Voyager 1, waarbij de instructie aan Voyagers 1 computers was om delen van de code te verhuizen naar gezonde gedeeltes van het FDS-computergeheugen. Dit roept mogelijk de vraag op, kan dat zomaar?
Yes.
En hoezo zijn er nog ongebruikte gedeeltes van het computergeheugen waar een programma naartoe kan verhuizen?
Ik snap hier helemaal niks van.
Ook de computers aan boord van de Voyager werken op een wijze die vergelijkbaar is met die van uw moderne computer. Als u een webbrowser of tekstverwerker start, wordt het programma in het geheugen van uw computer geladen. Tot dat moment is het programma alleen een reeks instructies die bijvoorbeeld op een vaste schijf staan opgeslagen. Op het moment dat u het programma gebruikt, bestaan instructies en documenten in de meeste gevallen naast elkaar in het computergeheugen. Dit heet de von Neumann-architectuur. Het vrije geheugen van de computer is één groot veld van elektronische schakelaars die dus zowel voor programma-instructies als voor gegevensopslag kunnen worden ingezet.
Oh.
Maar als de stroom van deze schakelaars afgaat, raakt alles verloren. Om die reden kunnen computerprogramma's delen uit het geheugen naar disk wegschrijven. Er zijn natuurlijk ook allemaal uitzonderingen op dit systeem. Als gegevens niet de hele tijd voorhanden hoeven te zijn, kan het efficiënter zijn deze tijdelijk weg te schrijven naar disk, zodat er meer geheugen overblijft voor andere doeleinden. Ook kan een programma code bijladen naar het geheugen, deze code gebruiken en dat gedeelte van het geheugen weer vrijgeven. De Voyager-computers waren in eerste instantie redundant ingericht.
Mag het in het Nederlands?
Dat wil zeggen dat er overal 2 van waren voor het geval dat een onderdeel zou komen te overlijden. Dat is inmiddels in die 46 jaar in de ruimte veelvuldig voorgekomen, zodat de Voyager nu niet meer redundant werkt. Het onderdeel dat het afgelopen half jaar defect was, was zoals gezegd de FDS, het Flight Data Subsystem. Deze FDS bestaat voornamelijk uit CMOS-transistoren om gegevens op te slaan. En CMOS staat voor Complementary Metal Oxide Semiconductor. De Voyager was NASA's eerste ruimtevaartuig dat zo'n cruciaal gedeelte helemaal in CMOS-chips in gebruik had. Het grote gevaar is dat de stroom naar de FDS wegvalt en dan zijn alle bewaarde gegevens weg.
Dat is vervelend.
Om die reden loopt er een rechtstreekse voedingslijn van de radio-isotoopgenerator naar de FDS-computer. NASA JPL voorzag al snel dat het FDS-geheugen vol zou kunnen lopen met wetenschappelijke gegevens van sensoren en dat deze niet op tijd naar de aarde konden worden verzonden.
Uh-oh.
In Voyager 1 zit dan ook een digitale 8-spoor tape recorder die tot de dag van vandaag werkt. De FDS kan dan gegevens op tape dumpen die op een later tijdstip naar de aarde kunnen worden gestuurd. Nu de meeste instrumenten aan boord van Voyager 1 zijn uitgeschakeld, kunnen allerlei programma's in zowel de CCS als de FDS-computers gewist worden of vereenvoudigd worden. Bepaalde inputs van sensoren die uitstaan kunnen eenvoudigweg genegeerd worden. Dit maakt dat op aarde nieuwe programma's kunnen worden ontwikkeld die rekening houden met defecte geheugenadressen en de Voyager 1 is volledig ingericht om die nieuwe programma's te accepteren en naar de opgedragen gedeeltes van het geheugen te kopiëren en dan te activeren. U kunt het misschien een beetje vergelijken met de bad sectors op een magnetische harddisk. Bij het scannen van uw harddisk kunnen bepaalde sectoren als defect worden aangemerkt, waarna de computer zelf zorg draagt nooit meer gebruik te maken van dergelijke defecte onderdelen. Als u er nog veel dieper in wilt duiken, is er een mooi gratis NASA-document met de titel Computers in Spaceflight, waarnaar u een link vindt in het bijschrift van deze aflevering. Maar nog even terug naar onze tot voor kort defecte Voyager 1. De firmware-update deed er inderdaad ruim 22 uur over om te arriveren bij Voyager 1, want ook radiogegevens reizen nou eenmaal met de lichtsnelheid. En op 20 april kwam het eerste gezonde pakket gegevens weer aan op aarde via het Deep Space Network. Als u eens wilt zien wat het Deep Space Network met haar schotels op elk moment van de dag ontvangt, dan vindt u daarvoor een link in het bijschrift van deze aflevering. Voyager 1 heeft daar de afkorting VGR-1. De komende weken worden nog meer updates naar Voyager 1 verzonden om ervoor te zorgen dat alle verzamelde wetenschappelijke gegevens weer op aarde terechtkomen.
Oh, gelukkig!
Als u hier nog niet van onder de indruk bent, dan is het misschien wel interessant om te weten om wat voor vermogens we het hier hebben. Volgens de National Radio Astronomy Observatory zendt Voyager 1 radiosignalen naar de aarde met een uitzendvermogen van 22,4 watt. Maar wat op aarde arriveert is door de immense afstand nog maar een radiosignaal van ongeveer 1 attowatt.
Nou, dat is ook niet veel.
Dit alles gebeurt op een frequentie van 2,3 of 8,4 gigahertz. Omgekeerd zendt het Deep Space Network radiogegevens naar Voyager 1 op een frequentie van 2,1 gigahertz met een vermogen van 20 kilowatt.
Zoveel?
Dat laatste moet ook wel, want de kleine antenne van Voyager 1 is anders niet in staat het radiosignaal van planeet Aarde nog te ontvangen.
Ja, dat zeg jij.
Daar is ook nog een aardig document over.
Voyager Telecommunications.
Van NASA, waarnaar u een link vindt in het bijschrift van deze aflevering. Voorlopig functioneert Voyager 1 dus weer en hoopt iedereen dat het ruimtevaartuig het in ieder geval tot 2025 volhoudt om gegevens over de interstellaire ruimte aan ons te sturen. NASA verwacht nog tot 2036 te kunnen communiceren met Voyager 1. Wel is het de vraag hoeveel nuttige gegevens er dan nog kunnen worden uitgewisseld.
Dat is eigenlijk een goede vraag.
Na 2036 zal het elektrisch vermogen te gering worden en begint Voyager 1 aan een solitair bestaan. Maar weet u nog dat er gouden platen meereizen met de Voyager ruimtevaartuigen?
Oh ja, inderdaad.
Aflevering 10 van Zimmerman in Space ging hier helemaal over. Die gouden platen zijn, zeg maar, onze cadeautjes voor buitenaardse beschavingen die misschien ooit in de verre toekomst zo'n Voyager-ruimtevaartuig weten te onderscheppen. Het meesturen van dergelijke souvenirs is een goede gewoonte van NASA. Later dit jaar wordt, als het meezit, het Europa Clipper-ruimtevaartuig gelanceerd met ook zo'n mooi gebaar naar onze mede-heelalbewoners aan boord. Europa Clipper verdient een hele aflevering van deze podcast, dus die zal ik ergens de komende maanden voor u in elkaar zetten.
Dat is goed.
Vandaag kijken we alleen naar de equivalent van Voyager's gouden plaat zoals die meereist met Europa Clipper. De naam verraadt het al, dit ruimteschip heeft Europa als bestemming. Nee, niet uw achtertuin, dat andere Europa, een maan van de planeet Jupiter. De huidige planning van NASA is dat Europa Clipper op 10 oktober 2024 gelanceerd wordt en dan in 2030 arriveert bij Jupiter.
Dit duurt zo lang.
Ik ben heel benieuwd of ik tegen die tijd nog steeds wekelijks een aflevering van deze podcast weet te publiceren, maar dat zien we tegen die tijd wel. Omdat Jupitermaan Europa hoogstwaarschijnlijk een enorme oceaan vol water huisvest, heeft NASA het thema water gebruikt voor de meereizende souvenir. De gegevens van deze souvenirs staan in een afdekplaat geëtst die toch al mee moest reizen. Het ruimtevaartuig is dus niet zwaarder geworden door deze niet-functionele franje. Deze afdekplaat moet de elektronica aan boord van Europa Clipper beschermen tegen straling en is gemaakt van tantaal, ook wel tantalium genoemd, met atoomnummer 72. Het is een 1 mm dikke driehoekige plaat van ongeveer 18 bij 28 centimeter. Beide zijden van de plaat bevatten gegevens voor nieuwsgierige aliens. Aan de ene zijde zien we allemaal golfvormen van geluidsbestanden. Dit zijn 103 uitspraken van het woord water in allemaal verschillende talen. We kunnen er wel een paar beluisteren als u dat leuk vindt. Trouwens ook wanneer u dat niet leuk vindt, want hier komen ze.
Ma. Pani.
Geen.
Oeh. Een mensje.
Pani.
Doei.
Ondoeg.
Water.
Water.
De loop.
Bassa.
Aqua.
Aqua.
Shoei.
Agua.
Magi.
In het midden van die geluidsgrafieken staat het symbool van water in de Amerikaanse standaard gebarentaal. Dan draaien we de plaat om en dan zien we bovenin de Drake Equation.
Huh?
Dat is de formule waarmee de in 2022 overleden wetenschapper Frank Drake liet zien dat we de waarschijnlijkheid van buitenaards leven bij benadering kunnen uitrekenen. Er staat verder niks over uitgelegd, dus een gemiddelde alien zal hier naar kijken en dan...
Okay.
...zeggen... Onder de Drake Equation zien we een gravure van een fles, de letterlijke Message in a Bottle. Ook een van de beste nummers van de Police, maar dat terzijde. Rond die fles zien we de symbolen van de vier grootste Jupitermanen, Io, Ganymedes, Europa en Callisto. Maar ook vinden we in de fles een klein schijfje silicon, ongeveer zo groot als een vingernagel, waarin 2,6 miljoen namen geëtst staan. Misschien ook wel die van u, want elke aardbewoner kon haar of zijn naam laten toevoegen aan de lijst. Die van mij staat er ook ergens tussen.
Nou, blij om dat te horen.
Iets meer naar onderen zien we een uitleg van de zogenaamde waterhole. Dat is een frequentieband tussen de 1420 en 1666 megahertz... waarbinnen een technologisch ontwikkelde samenleving het logisch zal vinden te zenden en te ontvangen in een poging contact te zoeken met andere civilisaties in het heelal. Dan zien we nog een portret van ruimtevaartwetenschapper Ron Greeley. Greeley overleed in 2011 en is een van de belangrijkste namen in het planeetonderzoek buiten de aarde. Tot slot zien we nog een gedicht van Ada Limon, geëtst in haar eigen handschrift. Ik vind het een mooi gedicht en zal het aan het einde van deze aflevering plakken. De versie die u dan hoort is door haarzelf voorgelezen. Zoals gezegd, aan de hele Europa-Clipper-missie zullen we binnenkort aandacht besteden, maar dan vanuit wetenschappelijke verwondering. Mocht u nu al nieuwsgierig zijn naar de Europa-Clipper, NASA heeft werkelijk een buitengewoon mooie website gemaakt voor deze missie. U kunt 3D-modellen van het ruimtevaartuig en de afdekplaat met inscripties ronddraaien in uw webbrowser. Dat ziet er tegenwoordig met OpenGL, of WebGL moet ik eigenlijk zeggen, fantastisch mooi uit. Voor nu een prettige meivakantie en tot de volgende keer.
In praise of mystery, a poem for Europa. Arching under the night sky, inky with black expansiveness, we point to the planets we know. We pin quick wishes on stars. From Earth, we read the sky as if it is an unerring book of the universe, expert and evident. Still, there are mysteries below our sky. The whale song, the songbird singing its call in the bough of a wind-shaken tree. We are creatures of constant awe, curious at beauty, at leaf and blossom, at grief and pleasure, sun and shadow. And it is not darkness that unites us, not the cold distance of space, but the offering of water. Each drop of rain, each rivulet, each pulse, each vein. Oh, second moon, we too are made of water, of vast and beckoning seas. We too are made of wonders, of great and ordinary loves, of small, invisible worlds, of a need to call out through the dark.